In de Spreken podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorssel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreken podcast. Mijn naam is Co van Gorssel en vandaag op de bank hebben wij een neuropsycholoog, gedragspsycholoog, spreker, schrijver, Mark Tichelaar.
Yes.
Mark, hartelijk welkom man.
Dankjewel, leuk om er te zijn.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja.
Hey, meteen mijn intro, meteen een vraag. Gedragspsycholoog,
ja.
Neuropsycholoog.
Ja.
Wat is, zijn er twee studies?
Het is neuropsychologie is de studie. En gedrags, maar ja, ik specialiseer me dan vooral ook in het gedrag. Dus wat kun je doen? Wat ga je ermee doen?
Ja, oké. Okay. Er liggen hier een aantal boeken, ik weet niet of de camera dat ziet. Maar ja. Je bent eigenlijk best een succesvol schrijver. Vertel eens hoe je er toegekomen bent om met al dit soort gedachten te spelen en de wereld daarvan kennis te laten nemen.
Nou, dat ik schrijver ben is voor mij een hele rare keuze geweest, want ik ben redelijk zwaar dyslectisch.
Je bent dyslectisch? Dat wist ik nog niet.
Nee, dus,
hoe krijg je dat voor elkaar, joh? Ja, een beetje vals, want we hadden het er net over gehad. Ja, nee, maar ik doe heel verbaasd, want onze podcasters kennen jou nog niet. Dus, ben je dyslectisch?
Ja, dat werd 2 weken na mijn eindexamen werd dat duidelijk. En dat voor mij, het verklaarde een hoop, maar het veranderde weinig. Ik wilde heel graag studeren. En psychologie, neuropsychologie. Maar ja, ik had al moeite met de Donald Duck.
Ja.
Dus dat werd hem gewoon niet. En die frustratie werd uiteindelijk fascinatie. Van, ja, hoe werkt het dan eigenlijk in je hoofd? Dus ik ben daar boeken over gaan lezen, trainingen in gaan volgen.
Ja.
En uiteindelijk ging het stapje voor stapje ging het steeds een stukje beter. En uiteindelijk heb ik daar mijn eigen methodiek in ontwikkeld. En zodoende zijn de eerste trainingen ontstaan. En ben ik de boeken over gaan schrijven.
Ja. Ik zit altijd meteen, maar dan gaan we meteen
de diepte in. Dus heerlijk,
het is vervelend als ik ben een groot aanhanger van onze vriend Swaap. Wij zijn ons brein.
Dik, ja.
En ik merk wel eens, ook met sprekers die met enthousiaste verhalen komen, weet je wel, dat je van alles met dat brein kan.
Ja.
En ik moet je eerlijk zeggen hoe enthousiast ik over Swaap ben. Ja. Word ik ook wel eens een beetje teleurgesteld in de zin van, nou, zoveel kunnen we er niet mee. Nee, want het is, je bent een beetje wie je bent en doe het ermee.
Ja, ik ben ook helemaal niet van de stroming van halleluja, nu is alles opgelost. Dat is bijvoorbeeld, ik ben nog steeds dyslectisch, om iets te noemen.
Ja. Ja.
Dat kun je ook helemaal niet oplossen. Maar met een aantal symptomen, of van een aantal symptomen kun je minder last hebben. Dat is mijn visie. Zelf bijvoorbeeld brain games, die werken helemaal niet. Het is gewoon pure verspilling van je tijd. En dan word je heel goed in bijvoorbeeld sudoku. Ja, dan word je heel goed doen in sudoku. Maar dat heeft totaal geen effect op andere gebieden van je hoofd. Dus training. Je hersenen trainen heeft maar een zeer beperkte toepassingsmogelijkheid. Maar je kunt wel op een andere manier je hoofd gebruiken. Daar ben ik wel heel groot voorstander
van. Leg dat eens uit, hoe werkt dat?
Dat kun je op meerdere manieren doen. Bijvoorbeeld als je hebt over lezen. Gemiddelde denksnelheid, moet ik eigenlijk mee beginnen. Die ligt rond de 1400 woorden per minuut. Dus in 1 minuut tijd denken we aan zo'n 1400 dingen. Dat gaat grotendeels onbewust. Het gemiddelde leestempo ligt voor de meeste mensen rond de 200, misschien 300 woorden per minuut als je veel leest. Maar die 300 woorden per minuut is nog een stuk trager dan dat je hersenen van nature denken. En daardoor kan je tijdens het lezen makkelijk afdwalen. Van, ik moet dit nog doen, moet dat nog doen. En aan het einde van de pagina heb je geen idee meer wat je net hebt gelezen.
Ja, ja.
Als je hersenen op een andere manier gebruikt, tussen haakjes, door een fractie sneller te lezen. En niet gelijk 2 keer zo snel, maar gewoon een fractie sneller leest. Dan zorg je ervoor, dus niet op 300 woorden per minuut leest, maar misschien op 4, misschien 500 woorden per minuut. Het effect daarvan is dat je minder ruimte over hebt om aan andere dingen te denken. Waardoor je veel beter tekstprep hebt. Dus je verandert technisch niet je hersenen. Je hersenen zijn nog precies hetzelfde als daarvoor.
Ja.
Alleen het effect is nu wel dat je meer gefocust bent, sneller bent in het opnemen van die informatie en een beter tekstprep hebt.
Maar is dat echt puur een tool van dat je zegt van dat? En kun je dat dan heel snel trainen? Of is dat van, ik weet het nou, dus daar gaat hij?
Ja, je moet het wel heel even een soort gewennings. Je moet het even een beetje oefenen. Dus als je nu dat gaat doen door fracties sneller je ogen te laten bewegen over de regels, is dat in het begin een klein beetje onwennig. Maar daar kan je met een klein beetje oefening, kom je er vrij snel, zit je erin. Dus dat gaat vrij snel.
Ja.
En je verandert dus niet je hersenen, maar je gebruikt ze op een andere manier. En dat is waar ik heel erg voor sta. Een vergelijkbaar voorbeeld. Als iemand een telefoongesprek heeft, misschien ken je het zelf ook. En die persoon is wat traag van stof. En hij of zij wil een punt maken. Jij bent er al, maar die andere persoon nog niet.
Ja,
en we hadden het net even over in het voorgesprek.
Ja.
Dan dwalen we heel gauw af. Maar als je iets simpels ernaast doet, bijvoorbeeld met je been wiebelen of met ringen spelen. Of sommige mensen doen van die kleine tekeningetjes maken.
Ja.
Dat verhoogt je concentratie met zo'n 29%.
Okay.
Want je vult ermee de leegte op. Je hersenen denken op een hoog tempo.
Ja.
De persoon aan de andere kant van de lijn praat relatief traag. Door iets simpels ernaast doen. Dan hebben we dus technisch over multitasken.
Ja.
Vul je de leegte op.
Ja.
En dat op zekere hoogte heeft dat een zeer positief effect op je hersenen. Maar je verandert je hersenen zelf er niet mee.
Nee, maar wat verander je dan precies? Het concentratievermogen?
Ja, het concentratie. Je bent dus meer aandacht voor de luisteraar.
Ja.
Dus je dwaalt niet meer af met je gedachten.
Dus als je dat in een vergadering doet, dan is het niet zo van Ellie, die is totaal niet geïnteresseerd in wat ik zeg.
Nou, dat is de uitdaging. Dus als je dat in een fysieke setting doet, dan komt dat heel ongeïnteresseerd over. Of in een schoolsetting als leerlingen of studenten doen, dan komt dat heel ongeïnteresseerd over. Maar de mensen die dat doen, zijn vaak het meest geconcentreerd.
Okay.
Hey, daar geloof ik dus heel erg in. Dus je hersenen zelf, ben ik ook van mening, die mening deel ik, dat is redelijk vast omlijnd. Je kunt daar een klein beetje in trainen, maar dat is het wel.
Ja.
Maar je kunt wel op je hersenen op een iets andere manier inzetten of gebruiken.
Ja,
en dan op symptoomniveau, maar uiteindelijk wel op resultaatniveau, kun je er echt een vooruitgang in merken. En dat vind ik gaaf.
En als we daar even op aansluiten, want het is natuurlijk ook zo, jij bent natuurlijk als spreker, ga je in het land in. Zijn dat nou tools die je dan bedrijven leert?
Of ja, is dat zeker. Wat ik heel erg tof vind is om wetenschap te vertalen naar de praktijk. Met name op het gebied van focus. En ondanks dat focus een specifiek woord is, heeft het meerdere componenten, meerdere onderdelen. Focus is bijvoorbeeld een heel mooi middel om stress en werkdruk te verlagen. Focus is een mooie invulling van vitaliteit, met name de mentale vitaliteit. En dat vind ik heel tof, om vanuit, als die vraagstukken komen, dan met de klant zitten van, hey, wat zit er, wat speelt er, wat zijn de thema's die bij jullie actueel zijn?
Ja.
En dan vanuit de focusbril daarnaar kijken, daarvoor praktische tools geven.
Daar zit het is goed dat je dit even zegt, want bij mij is het altijd, weet je, als ik dat dan hoor over focus, denk ik, alle NLP'ers en mindfulness cowboys.
Dat is niet mijn smaak.
Nee, dat begrijp ik er een beetje uit. En ik mag dat ook aannemen. Ja. Want je hebt ook, niet dat dat alles zegt, maar je hebt in ieder geval ook, je hebt ook echt gestudeerd.
Ja. Niet bij een pot pindakaas.
Nee. Meegekregen in tegeltjeswijsheid. Ben je altijd van Jozef aan, want je had net wel een soort link van hoe werkt mijn dyslexie. Maar ben je altijd in de psychologie geïnteresseerd?
Ja, zeker. Persoonlijke ontwikkeling vind ik gewoon heel tof. En jezelf ontdekken en daarin leren en jezelf verbeteren tussen haakjes.
Ja.
Er zit ook zeker een keerzijde aan, dus dat wil ik ook aanmerken. Tegenwoordig willen we overal een 10 opscoren. En overal is het een beetje de tijdgeest om perfect lichaam, perfect zakelijk, perfect sociaal en al die. Ja. Daar ben ik anti in.
Okay. Waarom?
Dat geeft heel veel druk. En dat is onnodig. Het is onmogelijk om overal een 10 op te scoren.
Ja.
Thijs Launsbach zei dat in zijn boek, schreef het in zijn boek ook mooi. Van je ziet op één social media account zie je een mooi huis, wil ik ook. Met andere social media accounts zie je iemand met een afgetraind lichaam, wil ik ook. En anders zie je weer iemand mooie reis maken. En we combineren dat tot één totaalbeeld. Van, maar dat is hoe het er hoort.
Ja.
Ik ben zelf ook, grappig om dat nu in deze podcast setting te zeggen, heel terughoudend in het luisteren van podcasts. Vroeger luisterde ik
heel veel. Zitten we ons best te doen?
Ik luister sporadisch luister ik podcast. Maar ik ben heel selectief geworden. Want vroeger, ik luister dan vooral ook non-fictie podcasts. En dan, leuk. En dan, maar het is allemaal werk voor je hoofd. Want dan zit je in je auto of op de fiets. En dan krijg je allemaal nieuwe informatie. En één, je hersenen moeten die informatie verwerken. Dus het is een vorm van inspanning. Excel of een podcast, voor je hoofd is het niet heel veel verschillend. Het ene is misschien leuker dan het ander.
Ja.
Maar het tweede punt is waar we nu over hebben. Je krijgt subtiel, zou je moeten doen, dingetjes. Oh, ben je nog niet aan het koud douchen? Zou je moeten doen, Co.
Ja,
ben je nog niet elke dag aan het journalen? Dat is echt wel heel goed om te doen, hoor.
Ja.
En dan krijg je heel veel dingetjes die je zou moeten doen. Dus daardoor.
Nou, daar word ik ook doodmoe van. Ik ook. Mag ik je best.
Ja, dat snap ik.
Ik ben gewoon een hele lui flikker.
Heel goed. Maar daar selectief in zijn en dus een vorm van lui is denk ik in mijn geval super gezond.
Ja. Ja,
want anders gaat
het. Ik geef een
compliment veer. Nee, maar ik ben daar serieus. Want het is zeker de jonge generatie is daar zo gevoelig voor van maar ik zou dat allemaal moeten doen.
Ja.
En dat moet je niet doen, dat geeft alleen maar stress.
Nou ja, ook beter terug. Weet je wel, als ik inderdaad als vader denk, die zag ik nog eens een interview daarna met iemand. Die dan zo wat vermoeid haast opmerkt van. Niet alles is maakbaar.
Nee.
Weet je wel. Daarmee krijg ik meer ook de indruk van je zou je ook misschien een stuk rustiger kunnen voelen als je je kan neerleggen bij je beperkingen. En je bent nou eenmaal wie je bent of zo. Ja. Maar in die lijn zit jij dus
zeker,
ook
zeker. Te denken. Maar ik zit een beetje in het midden misschien.
Ik word wel vrolijk van je. Of tenminste, ik denk ook onze potentiële afnemers van sprekers.
Ja.
Van, ik krijg wel de indruk dat jij al jarenlang bezig bent geweest met het praktische inzetten van tools, van methodes.
Dus maar ik ben dus niet van de stroming, om te antwoorden op vrouw, dus van alles is maakbaar, halleluja, en 7 stappen naar geluk. Dat is gewoon niet. Ik ben ook niet in de stroming van, je moet alles accepteren. Ik neig wel meer naar die kant overigens. Maar wel, daartussen zit dus nog een heel groot gebied, waarin dingen niet veranderbaar zijn. Je hersenen zijn je hersenen, je bent wie je bent.
Ja.
Dat is, dat blijft. Maar je kunt op gedragsniveau of op symptoomniveau kan je wel heel veel dingen anders inzetten. Nou, dat op aandachtsgebied, op afleidingsgebied.
Ja.
Heel veel dingen waar mensen zo ontzettend veel last van hebben.
Ja.
Die zijn relatief makkelijk te verhelpen.
Ja.
Door gewoon iets anders te werken, iets anders te leren, iets anders te studeren.
Ja.
Iets andere gewoontes aan te nemen. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En dat werkt heel goed. En daar ligt mijn lol in ieder geval.
Ja. Ja, want werkt dat zo bij jou dan ook? Dat je nog steeds met je dyslexie lekker veel leest.
Zeker.
En naar onderzoeken kijkt. Van,
zeker. En ik wil alles testen en doen en leven. Dat vind ik ook de term, hele corny term, walk the talk.
Ja.
Dat vind ik super belangrijk.
Ja.
Dus ik wil elk facet van focus wil ik ondergaan en leven. Er zijn zoveel verschillende componenten van focus.
En gebruik je daar thuis ook mensen voor, een partner of zo?
Ik heb 2 jonge kindjes, dus die succes met maar ook heel erg als je het over leven met aandacht, wat ik een prachtig thema vind. Ja, hoeveel aandacht heb je nou nu voor het gesprek? Is heel duidelijk. We zitten in het gesprek.
Ja, ja.
Maar hoe vaak komt het niet voor dat je, ik heb 2 jonge kindjes dan, dat je dan ouders ziet met een telefoon op de bank en geen aandacht voor het kind. Of kind in de speeltuin en je ziet het kind om aandacht schreeuwen, letterlijk echt schreeuwen.
Ja, ja.
Terwijl vader of moeder op de telefoon zit, whatever.
Ja, ja.
Wat voor signaal geef je? Wie is op dat moment belangrijker? Wat voor concurrentiestrijd geef je daarmee eigenlijk indirect weer?
Ja.
Ja, superleuk wat je doet in het klimrek, maar Instagram is net iets boeiender.
Ja, ja. Ja.
En dat, ik denk dat we daar een stortvloed van negatieve effecten aan
hebben. Nou ja, er zijn ook nogal wat, volgens mij komt Steven Pont binnenkort, die zal het daar ongetwijfeld ook over hebben, met wat het gebruik van dat soort flauwekul betekent. Maar bij jou is het eigenlijk heel breed, hè? Want jij staat als spreker in het land en dan geef je een keynote.
Ja.
Terwijl als ik je zou horen, denk ik, goh, misschien als mensen daar dat echt geïncorporeerd willen zien, wat je vertelt.
Ja.
Hoe werkt dat dan?
We geven ook heel veel trainingen. Dus keynote zijn, we hebben trainingen. Focus management training heet dat. Dat is een eendaagse training.
Mm-hmm.
Vaak ook voor wat kleinere groepjes.
Ja.
En in de keynote, zeg ik altijd, zijn de leukste elementen van die training, zit in die keynote.
Okay.
En voor sommige mensen is die keynote voldoende.
Ja, en, want wat gebeurt daar dan in die keynote?
Nou, in de keynote laten we zien, 1, hoe werkt het? Wat zijn de negatieve effecten van afleiding? En 2, wat zijn de positieve, of wat zijn de componenten waar je aan mee kunt sturen? Dus hoe werkt afleiding, maar met name ook hoe werkt focus en hoe krijg je grip? Hoe kun je dit praktisch doen?
Ja.
En in al die jaren dat we hiermee bezig zijn, mijn compagnon Oscar de Bos en ik, hebben we ontdekt dat er 4 concentratielekken zijn. En als je weet welke dat zijn, ik kan ze zo noemen hoor, dat is
het punt niet. Ja, doe voor de grap.
Maar dan kan je er echt mee aan de slag gaan. En de concentratielekken, de meest simpele is externe prikkels. Telefoon, e-mail.
Hoorde je hem? Ja.
Ik hoorde hem. dat soort dingen. We denken vaak dat de grootste afleider is, maar dat is helemaal niet waar. De grootste afleider, dat is de tweede, dat is onze interne prikkels. Dat is ons eigen hoofd. Ons hoge hoofd gaat te pas en te onpas, schiet het met nieuwe ideeën te binnen.
Ja, ja.
Nieuwe taak te binnen, ook emoties die blijven loopen.
Geldt dat voor iedereen? Ik dacht dat het alleen voor mij...
Maar dat is universeel. Ik zet ook geen man-vrouw verschil in.
Okay.
Dus dat wordt ook nog wel eens gedacht. Maar zeker als je bijvoorbeeld wil gaan slapen, dan is het een rustige omgeving. Ja, dan kan je hoofd kan dat gaan doen.
Ja.
Hoe stop je hoofd? Hoe, tussen haakjes, leeg je hoofd?
Kun jij ze dat vertellen?
Dat is het idee. En dat
is dat dan een training? Of
nee, dat is in de keynote. In de keynote laten we zien van hoe dat stappenplan werkt.
Ja.
Om het rijtje even af te maken. De derde concentratielek is te weinig brandstof. Dan heb ik het niet alleen over fysieke brandstof, want dat is natuurlijk evident. Hè? Goed slapen, heel belangrijk.
Ja, geen honger hebben.
Precies. Want dat is een afleider.
Ja.
Maar met name ook, hoe laat je je hoofd op? En je hoofd opladen is weer heel anders dan je lichaam opladen. En we denken vaak, nou, ik heb goed gesport, top. Maar dat is niet per se hetzelfde als je hoofd opladen. Dus dan kan je mentaal nog steeds uitgeput zijn, terwijl je fysiek misschien zelfs fit bent.
Hoe doe je dat?
Dat is een magisch trucje. En wat het, ik maak me even het rijtje af en dan kom ik bij dat
ja,
punt af.
Goed,
het
ja,
laatste, even ja, nee, met allemaal cliffhangertjes.
Ja.
Podcastserie deel 1, 2 en 3.
Volgende week, dames en heren.
Om het rijtje af te maken en dan kom ik terug op je vraag. Is het laatste concentratie is te weinig motivatie of engagement? Als iets te simpel is.
Ja.
En dat gebeurt bijvoorbeeld al als ik nu op dit tempo, monotoon, dan haak je af. Dan denk je, joe, toeledokie.
Ja.
Dus dat zijn de vier concentratieslekken. Die werken samen in een formule. Dus daar kun je mee, echt mee spelen. Maar om in te zoomen op bijvoorbeeld de derde concentratieslek van hoe laat je je hoofd op. Dan gaat in een gebied, heet de Default Mode Network. Erik Scherder heeft het daar ook regelmatig over. En de Default Mode Network kun je zien als het tankstation van je hoofd. En het tankstation van je hoofd gaat met name aan als je dat met geen nieuwe kennis tot je neemt. Dus als je kennis tot je neemt, dan moet je hersenen dat verwerken. Vind ik het leuk, vind ik het niet leuk, wat kan ik ermee? Überhaupt het encoden en decoden van de informatie met je ogen en de hersensignalen.
Mm-hmm.
Dat is allemaal technisch werk.
Mm-hmm.
Hoe simpel en hoe leuk die informatie ook mag zijn. Maar opladen gaat bijvoorbeeld door geen informatie op te nemen. Dat kan een wandeling zijn. Dat kan een sigaretje roken zijn.
Ja.
Sigaretje roken is misschien fysiek niet zo gezond, maar wel voor je hoofd is het wel gezond. Dus dat is een hele grappige contradictie. Ja. Dat kan een simpel huishoudelijk taakje zijn.
Ja.
Als je kijkt naar gamen versus de was opvouwen, het een is misschien leuker dan de ander, afhankelijk van wat je voorkeur hebt.
Ja.
Maar vanuitgaan dat gamen misschien leuker is, of Instagram of een podcast luisteren.
Ja.
Maar dat zijn allemaal prikkels die je hoofd moet verwerken. Door de was op te vouwen, misschien super saai om te doen, of de vaatwasser uit te ruimen, wat er gebeurt...
Maar stom werk eigenlijk.
Exact. De cognitieve rust krijg je dan.
Ja, dat had Bakkerman het volgens mij vroeger ook altijd al over. Die
worshipen
of zo, noemde hij dat? Weet ik wel.
En dat soort cognitieve rust, dan ga je hoofd een beetje dwarrelen. En dat dwarrelen, dat is precies dus wat we nu doen. Wij ook, we hebben aandacht voor elkaar, we zitten in het gesprek.
Ja.
Maar dat is een vorm van focus, want we blokkeren, in ieder geval in ons hoofd, zoveel mogelijk afleidende gedachten.
Ja.
Maar dat is een vorm van inspanning. Om te ontspannen moet je eigenlijk tegenovergestelde doen. In plaats van focus als een soort trechter, moet je een omgekeerde trechter hebben. Dat je een soort wijde focus hebt, als het ware.
Ja.
Dat je een beetje gaat dwarrelen met je gedachtes.
Okay.
Mind wandering heet het op zijn Engels.
Ja.
Dat is een van de gezondste dingen die je kunt doen.
Ja. En als ik dan zeg, wat gelul man, heb je daar wetenschappelijk bewijs
van? Zeker. Ja, ik heb hier in mijn binnenzak... Nee, in het boek staan natuurlijk staan alle referenties gewoon per onderzoek gewoon netjes APA keurig netjes gerefereerd.
Ja, het is wel ergens op gebaseerd.
Dus niet, ik sta niet ergens in het boek alleen het wetenschappelijk onderbouwd punt. Nee, het is gewoon netjes gerefereerd.
Ja, het moet wel leesbaar blijven natuurlijk. Maar
hij staat allemaal met kleine voetnootjes.
Ik word natuurlijk ook persoonlijk nu getriggerd. Want als je nou zegt van ik ben de hele dag hard aan het werk geweest en ik kom thuis en ik ga nou een leuke documentaire over de nieuwe zijderoute kijken.
Heel leuke documentaire.
Ja, fantastisch. Maar ben ik dan aan het ontspannen of
inspannen. Ja, dat is dus een hele vraag. In de Nederlandse taal heb je, ik krijg er energie van.
Ja.
En het geeft me energie. En dat maar is heel verraderlijk, want breintechnisch kost het energie. En ik zeg het heel zwart-wit om een klein beetje te prikken. Het is een beetje, het is een spectrum.
Ja.
Een simpele comedy kijken is anders dan een wetenschappelijke documentaire lezen. Of een wetenschappelijk artikel lezen.
Ja.
Dus het is een beetje... het belangrijkste criterium is, ben je tijdens die documentaire, de nieuwe zijderoute... Ben je aan het afdwalen. Als je een beetje aan het afdwalen bent met je gedachtes, dan ben je dus niet gefocust op die documentaire, dan doe je het eigenlijk hartstikke goed qua opladen. Als je helemaal erin zit, bijna krampachtig helemaal erin zit, dan is het een vorm van inspanning, hoe leuk het onderwerp ook is. En daar ligt in mijn ogen het grote gevaar waar we in deze samenleving in leven.
Ja.
Alles moet leuk zijn.
Ja.
Ik heb een beetje saai, ik wil een leuke prikkel. Leuke prikkel. Maar leuke prikkels kosten net zoveel brandstof, breintechnisch gezien, als niet zo leuke prikkels.
We noemden al Swaap, je noemde zelf Scherder ook al. Is dat nou de hoek waar jij dan ook inderdaad echt in zit?
Zij zijn wel hoogleraar neuropsychologie, is wel even een gradatie hoger qua intellect. Erik Schedder bijvoorbeeld.
Ja, omdat je hoogleraar bent?
Of ja, hij is toch wel echt, hij is echt wel uberbaas. Okay. Laat ik dat even heel goed even in perspectief.
Okay.
Maar nee, maar zeker, ik vind, we hebben hetzelfde passie voor het onderwerp, absoluut.
Ja, 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 maar is dat nou echt hetzelfde vak ook dan? Of?
Ja, het is net hoe je het een beetje bekijkt.
Want die hoor ik dan de hele tijd over de prefrontale kwap. En ja, weet ik wat er allemaal gebeurt. En,
nee, ik richt me heel erg op die breinkennis. Vind ik super boeiend. Maar voor mij is dat een middel om dingen uit te leggen.
Okay.
En eigenlijk zelf de focus is een beetje de smaak. Maar het gaat dus gewoon heel concreet over vitaliteit. Hoe doe je dat?
Ja.
Stress en werkdruk verlagen. Hoe doe je dat? Dat soort hele praktische dingen. Doelen behalen. Even. Dat soort hele praktische dingen. Daar gebruik ik het brein. Hoe werkt dat dan in het brein? Hoe werkt afleiding in het brein? Wat gebeurt er als nu je telefoon gaat? Wat gebeurt er op dat moment in je hoofd?
Ja.
Nou, kunnen we allemaal met elektroden kunnen we dat allemaal meten.
Ja.
Maar die onderzoeken en kennis is al lang voorradig. En die vertalen naar gewoon hele praktische tools.
Ja.
Ja, daar ligt voor mij de lol.
Oké. Heb jij dat trouwens ook gedaan, die in jouw studie of zo?
Ik heb niet zelf met elektroden op. Ja, ik heb wel een keer met elektroden opgezeten, maar niet voor dat specifieke onderzoek. Okay. Wel, ik heb wel, ja, het is altijd heel mooi als je psychologie studeert. Dan moet je altijd meedoen aan de wetenschappelijke onderzoeken. Dan moet je ook met een stempelkaart. Dus altijd semi-vrijwillig. Want je mag wel kiezen welk onderzoek. Maar je moet wel x aantal onderzoeken mee hebben gedaan.
Ja.
Voordat je door mag naar het volgende jaar.
Oké. Maar goed, jij put daaruit. Jij zit, je hebt niet thuis stiekem in een laboratorium.
Waarin, nee, met
één eigen tweeling.
Nee.
Oké. Hey, je bent een succesvol auteur, kan ik wel zeggen, toch? Of niet?
Want ja, we hebben nu
jouw boek Focus.
Ja.
Boek Focus.
Ja.
Dat heeft al aardig wat afnemers.
Ja, we hebben net al gekregen dat we 100.000 exemplaren hebben verkocht in Nederland.
Oké.
Dus dat is wel echt een mijlpaal.
En al die mensen die dit boek lezen, of zeker als dat mensen zijn met geld, dus ik neem een bedrijf of weet ik wat, een overheidsinstelling of wat, die gaan jij meteen bellen voor een training.
Ja, meestal wel. Kijk, het boek staat boordevol praktische tools en tips. Ik bedoel, het boek op zichzelf is al gewoon hartstikke, daar is echt wel geschreven van dat je er gewoon heel veel aan moet hebben.
Ja.
Maar daar is vaak horen van, hey, leuk om de spreker of de schrijver, een van de schrijvers, ik heb samengeschreven met mijn compagnon.
Ja.
Maar Oscar geeft geen keynotes. Om de schrijver en de spreker te laten zijn. Want dan kunnen we er gewoon op verdiepen. En het leuke dan, ja, dan kunnen we het op maat maken. Dus dan heb je altijd een intake gesprek
met de klant. Dat doe je ook inderdaad.
Dat is de lol. Ik doe het nu al bijna 20 jaar. En bij het voorgesprek zei ik dat ook. Van vroeger deed ik nog wel eens dingen op de automatische piloot. In de eerste paar jaar gewoon een beetje ervaring opbouwen.
Ja.
Maar nu zit hem vooral juist de lol in, oké, wat speelt er? En wat is de aanleiding?
Ja.
Er is altijd wel iets wat eruit springt. En als je dan daar de wetenschap op kan toepassen, van hey, de wetenschap zou het zo en zo doen, en vanuit de praktijk zien we dit en dit, dat is de lol.
Ja. Ja, ik vind het ook wel eens moeilijk, hè? Van, ik had natuurlijk zelf al wat zitten lezen. En inderdaad, je hebt het over stressverlaging. Of over eigenlijk ook verhogen van productiviteit, volgens mij. Dingen als vitaliteit. Dat soort begrippen, woorden. En dan denk ik, ja, er wordt ondertussen, er wordt die markt al overspoeld met mensen die je daarover hebben. En kijk, als je bij ons op die site alleen al zoekt op vitaliteit, dan krijg je van inderdaad, nou, je had het net over een koude douche, maar weet ik het, vitamine C slikken of er worden nogal wat adviezen in.
Maar dat is ook heel erg een smaak. En er zijn hele goede andere sprekers over vitaliteit. Die zijn er zeker. Ik heb een andere, dat elke spreker heeft zijn of haar eigen smaak.
Ja.
En dat moet, en mijn smaak is wetenschap vertalen naar de praktijk. En dat op maat maken voor de klant in lekker interactieve vorm. Nou, dan heb je alles.
Okay. Dat is het. Dan?
Het is en dat is de lol. Okay. Ook met grote groepen. Ik vind het heel leuk om daarmee te werken. En spelen klinkt verkeerd, maar ik bedoel dat, weet je, het is leuk om met een groep te werken. En dat vind ik heel leuk. Dus, en hoe
had je dan niet beter lukken? Socioloog kunnen worden in plaats van psycholoog?
Nee,
van,
ik vind dit is echt mijn ding. Dit is echt mijn ding.
Want dat vraag ik me wel eens meer af. Hè? Nee, ik denk altijd, maar goed, dat is echt een etiketje plakken, hoor.
Ja.
Kijk, een psycholoog, je gaat al psychologie studeren omdat je zelf niet spoort natuurlijk. Ja, en dan ga je eens kijken, goh, wat is het toch van mij? Dus
ja. Dat is waar.
Ik ben dyslectisch, ik had het inderdaad al. Maar dat lijkt altijd heel individueel gericht. Ik moet er zelf om lachen, ik mezelf socioloog
van huis zijn.
Dus dan behoorde ik opeens, ja, dan werd er dan massapsychologie gegeven. Dan dacht ik, ja, dat is toch gewoon sociologie dan, of zo, weet je wel. Terug op een vraag, van, het lijkt heel individualistisch als je als psycholoog in de weer bent.
Ja.
Maar terwijl ik hoor aan jou, dat je juist ook heel erg op die groepen of
zeker.
Die, Die multisociale verbanden.
Vanuit mijn werk gezien, als je kijkt over stress en werkdruk verlagen, vitaliteit. Ik noem het onder de smaak is mijn focus. Hè, dat is het middel. Dat kan je op meerdere niveaus doen. Dat kan je, één ligt aan eigen verantwoordelijkheid bij het individu. Dat wordt vind ik heel belangrijk van, ja, wat de werksituatie ook is. Je hebt altijd een eigen verantwoordelijkheid. En er zijn een aantal dingen binnen je eigen controle. Dan werk je erg op teamniveau. Van wat doe je, wat spreek je met elkaar af? Focus doe je uiteindelijk met elkaar. Als jij lekker met je focusvlaggetje wil je focussen, maar je wordt continu op je schouder getikt. Ja, aan beide kanten geeft dat irritatie over en weer.
Ja.
Waarom ben je niet bereikbaar en waarom onderbreek je me nu?
Ja.
Maar de derde slag, en die vind ik nog veel boeiender, dat sluit denk ik een beetje aan bij jouw vakgebied, is op organisatieniveau en misschien zelfs op maatschappelijk niveau. En met name die laatste ben ik me sinds kort steeds meer aan het verdiepen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld dopamine. Dopamine is een hele bekende neurotransmitter. Staat met name in relatie tot motivatie. Als je kijkt naar... het heeft ook heel veel te maken met prikkelbehoeften. Als je kijkt naar films van de jaren 90. Ik weet niet of je nog recent een film uit de jaren 90 hebt bekeken. Het gaat traag. Het gaat heel traag.
Okay.
En, terwijl wij er wel mee zijn opgegroeid.
Weet je? Ja,
ja. En de films van nu gaan veel sneller. Als je nu jongeren ziet... hebben vaak, zijn ze met z'n tweeën aan het kletsen... heeft er vaak eentje... één oortje in. We hebben een superleuk gesprek, maar het is niet boeiend genoeg. Als je kijkt naar de social media ontwikkeling, vroeger was het Hives. Dat ken je waarschijnlijk ook nog wel.
Ja.
Toen werd het Facebook, nou, een beetje hetzelfde.
Ja.
Maar toen kwam Instagram.
Ja.
Dat werd al wat sneller. Toen kwam TikTok, weer wat sneller. Je hebt nu dat bij TikTok, volgens mij bij TikTok of een ander platform, maar volgens mij bij TikTok, dat je nu split screen hebt van twee totaal random filmpjes die niks met elkaar te maken hebben, die tegelijkertijd worden afgespeeld.
Ja.
Er zijn die filmpjes van kinderen die duiken steeds meer op jonge kinderen die op een iPad zitten en te swipen zitten.
Zo. Ja.
En dat is niet gezond.
Nee, daar word ik een beetje triest van.
Ja, ik ben een heel groot voorstander ook dat kinderen tv kijken. Als kinderen tv kijken, als ik dat hoor, denk ik, nou top. Kinderen aan een iPad is niet zo goed. Die filmpjes zijn heel kort, die zijn heel prikkelbehoeftig gemaakt.
Ja.
En die zijn heel erg in teken van steeds meer en steeds sneller met name dopamine prikkels geven.
Ik vraag me wel eens af, krijgen we een nieuw soort mens of zo? Want ik inderdaad, ik zit nu wel eens naar nieuwe films te kijken en dan word ik wel eens helemaal knetter.
Ja, gaat te snel.
Teringherrie.
En hele korte frames.
Ja, precies.
En dat is dus bewust gedaan en dat sluit dus aan bij de tijdgeest.
Maar bij een leeftijd of een tijdgeest? Want dat vraag ik me ook wel eens
af. Goeie vraag. Nou, de vraag die je net hier voorstelde van wat voor type mens krijgen we. Ik denk niet dat we een andere type mens krijgen, want er is wel evolutie.
Ja.
Maar het gaat veel trager dan de informatiesnelheid zich toeneemt.
Ja. Ja.
Dus onze hersenen kunnen... We hebben oude hersenen in een te moderne wereld.
Ben ik dat? Heb je nou van?
Nee. Geen help. Maar dat is de uitdaging. Dus zelfs de jongere generatie van 3-jarigen bijvoorbeeld... Hè?
Ja.
Die bijvoorbeeld op een iPad lezen. Van papier lezen ze altijd beter en sneller dan van een iPad. Het is niet omdat ze nu getraind zijn dat ze dit dan beter kunnen. Nee, je hersenen past zich wel aan, maar nooit op die snelheid.
Okay.
Dus we krijgen mij dan geen andere hersenen.
Ja.
We krijgen steeds kortere aandachtspannen. En daar doe eens een gok wat de aandachtspannen nu is. Dus kort, de suggestie geef ik denk ik hiermee. Maar hoeveel minuten, uren, seconden denk je dat het is?
Voor wat?
Gewoon om te kunnen concentreren. Je bent achter een computer aan het werk. Voordat je pingt naar het volgende. Uit jezelf of je wordt onderbroken.
Kwartier of zo?
Kwartier? Het is 47 seconden.
Je meent het.
Het is bizar. Het is dramatisch afgenomen. Als je achter een computer werkt, is de kans dat je uit jezelf gaat. Of onderbroken wordt door iets anders. Ver onder een minuut. Word je eruit gehaald.
En is dat een tijdgeest? Of is dat, was dat vroeger anders?
Afleiding bestaat al eeuwen. Sterker nog, dat is een evolutionair ding.
Ja.
Klein zijstapje, onze hersenen zijn überhaupt helemaal niet gemaakt om te kunnen focussen. Van een evolutionair perspectief, als je heel gefocust naar nootjes zat te pellen, dan hoorde je de bosjes niet ritselen.
Ja, en was dan het gauw eindoefening. Klaar. Ja.
Dus we moesten wel de omgeving blijven scannen.
Ja.
Dus dat is heel erg in. Alleen, afleiding is van alle tijden. Alleen, het is nu zo dramatisch snel toegenomen. We leven en werken daardoor steeds meer gefragmenteerd. En als je hebt over de barricade, de grotere verhaal waar ik heel erg voor sta.
Ja.
Ik wil heel graag mensen helpen om meer met aandacht te leven. En dat heeft dus meerdere componenten. Het heeft dus een werkcomponent,
ja.
Dat is helder.
Ja.
Maar dus ook, mocht er kinderen zijn, hoeveel aandacht heb je voor je kinderen?
Ja, een sociaal component, maatschappelijk.
Hoeveel heb je aandacht voor je partner?
Ja.
Als je uit eten bent, hoeveel telefoons ligt er op tafel?
Ja. Nou, laten we dan eens door de bocht gaan. Want dan denk ik van, je zit hier als spreker.
Ja.
Daarom heet die podcast ook zo. Je komt op en je gaat 3 kwartier of 1 uur later er vanaf.
Ja.
Wat hebben ze dan geleerd?
Nou, er zijn een aantal hele praktische tools. Dus we hebben 1, je weet hoe werkt afleiding in je hoofd. Van wat gebeurt er nu eigenlijk? Van je weet het, ik noem het altijd het slechte nieuws. Maar daarnaast heb je hele praktische tools om bij elk van die concentratieslekken waar we het net over hadden. Per concentratieslek heb je een hele praktische tool, een tip.
Okay.
Waar je direct mee aan de slag kan.
Okay.
En voor sommigen is dat dus volledig voldoende.
Ja.
Soms hebben we ook nog wat filmpjes die we ernaast sturen. Sommige mensen vinden het leuk om nog het boek erna te lezen. Of
ja.
ervoor te lezen, dat maakt niet uit.
Ja.
Maar dat hoeft niet.
Ja.
Je hebt hele praktische tools waar je direct mee aan de slag kan. Dat is het idee.
Okay. En als ze dan verder willen, dan kunnen ze altijd...
Dat is een verdieping, ja. Maar dat kan. En sommige mensen vinden dat heel fijn. En
ja.
Ja, de meeste mensen zullen dat niet nodig hebben.
Ja. Nou, mooi verhaal, man.
Ja, leuk.
En je hebt er echt zin in, hè?
Ik vind het heerlijk.
Jij vindt dit leuk, hè?
Ik vind het leuk om over inhoud te kletsen. Ja. Nee, wat ik zei, ik sluit net een periode af waar ik heel veel andere werkzaamheden heb gedaan.
Ja.
Ook heel leuk. En ik vind het spreken, dat is ja van, nogmaals, ik doe het al bijna 20 jaar.
Ja.
Dit is gewoon, en schrijven, ik vind het heerlijk.
Ja.
Dus,
laat ik eens een NLP-vraag stellen.
Ja.
Van waar wil je zijn over 5 jaar? Sta je dan nog steeds zo vrolijk op die bühne?
Ja, zeker. Ja, ik denk in lengte van jaren blijf ik dit doen.
Ja.
Ja. Ja, zeker.
Je hebt nooit wat anders willen doen? Dat je denkt, nee. Oh, loodgieter of zo.
Nee, ik vind het wel heel leuk om inhoudelijk dus steeds meer te verdiepen.
Ja.
Ik heb heel lang in het productiviteitshoekje gezeten. En daar weet ik, been there, done that, zeg maar.
Ja.
Vind ik nog steeds leuk. Maar ik vind het dus ook heel erg leuk, omdat ik net zei, om alle facetten van focus te leven.
Ja.
Dus daar zelf, mezelf daarin veel meer uit te dagen.
Ja.
Allemaal dingen te doen waarvan ik nooit gedacht dat ik die zou doen. Maar juist om te snappen hoe werkt focus. En daarmee dus ook nieuwe content ontwikkelen.
Ja.
Om elk facet van het leven met aandacht, om dat uit te dragen en mensen mee te helpen.
Ja, want dat gevoel heb je dat je mensen er echt mee helpt.
Dat is waar.
Ik zoek altijd naar een missie.
Ja, maar dat is dat. Anders was ik dit werk niet gaan doen.
Oké. Nee. Hey, ik stel altijd aan het eind van zo'n podcast een beetje de vraag. Die is dan heel persoonlijk. Van, er valt straks een meteoriet naar beneden. Of je krijgt een auto-ongeluk. Niet te bidden natuurlijk. Als je terug,
ik moet zo nog naar huis. Ja.
En verdomd, je hebt nog een half uur te leven. Dan lig je zo naar dat plafond, het systeemplafond te kijken.
Ja, ja, ja.
En, wat denk je dan?
Ja, dan allereerst mijn kindjes natuurlijk. Dat is de kindjes en alle mensen die me dierbaar zijn. Dat is uiteindelijk het enige wat telt.
Ja. Die ga je dan missen.
En zeker. En hoe missen? Kan ik nog iets doen om dat iets te zeggen naar ze of zo?
Ja.
Nee, dat...
Maar als je terugkijkt op je eigen leven dan?
Nou, ik hoop echt wat je net zei. Ik hoop echt echt iets bijdragen. Dat is anders... Ja. Als dat niet het geval is...
Ja.
Dan kan ik ook schoenen gaan verkopen. Maar daar kies ik niet voor.
Ja.
En voor mij is dat altijd wel... Ik ben nu ook Tiny... Ken je Tiny Habits toevallig? Ken je dat?
Nee.
Atomic Habits van James Clear. Nou, over gedragsverandering. Het is een hele mooie methodiek, Tiny Habits, van hoe creëer blijvende gedragsverandering. En precies om die reden ben ik me daarin gaan verdiepen en ook gecertificeerd Tiny Habits coach.
Oh, ja.
Een hele mooie gast is van Stanford University. Als je hebt over nerd. Nou, echt uber nerd.
Ja?
Vond het een heerlijke vent. Heel erg van de wetenschap, maar dan wel praktisch. Superleuk gast. Maar zijn hele levensmissie is van hoe creëer je blijvende gedragsverandering. Een ander woord voor impact. Want dat is eigenlijk waar we het over hebben.
Ja, ja.
En hij heeft een mooie methodiek voor ontwikkeld. Niet alleen heel veel wetenschap, maar gewoon heel veel praktijk.
Ja.
De jongens van Instagram hebben zijn lessen gevolgd. En Instagram is heel verslavend geworden. Helaas, door de methodiek ook van, van BJ Fok. Helemaal niet wat hij wilde.
Ja.
Maar dat, ze wisten dus precies
handig wat
ze
moeten. Ingezet. Die
jongens hebben dat heel anders ingezet. Maar dat is ook heel erg waar ik me in heb verdiept. Van oké, superleuk, een lezing.
Ja.
En dan?
Ja.
En hoe help je mensen? En dan? En ik geloof ook dat een keynote is natuurlijk een belangrijk onderdeel van mijn werk. Maar de boeken zijn dat ook.
Ja.
En ik deel nu ook steeds meer op social media. Ook dat is een vorm van mensen helpen. Het zij op een andere schaal, maar ook een ander impactniveau natuurlijk.
Ja.
Maar ik geloof aan een palet van mogelijkheden. Alleen een lezing aan zich heeft zijn beperkingen. Maar een totaal palet, daar geloof ik het meest in.
Ja, nou, hartstikke goed. Dus als die meteoriet valt, dan heb jij geen no regrets? Of,
Ja, zeker wel. Maar dat gaan we hier niet zeggen natuurlijk.
Had je dingen toch anders moeten doen?
Ja hoor, zeker.
Nou ja, je bent nog jong. Mark, dus je kan nog een tijdje...
Laten we het hopen.
Een tijdje er tegenaan, ja. Hé, hey, ik had inderdaad net ook al een uur zitten babbelen.
Ja,
dus,
leuk.
Ik merk dat je een ongelooflijk gedreven man bent. En ik ben altijd blij met mensen die ook de wetenschap hoog in het vaandel hebben.
Zeker.
En wat ze zeggen een beetje gebaseerd kunnen vertellen. Dus we gaan jou als een malle land in krijgen. En, nou, hartstikke bedankt dat je...
Superleuk gesprek.
Tof. Goed zo. En wij zijn de volgende week weer met wederom een inspirerende spreker. Tot kijk.